Ja hoor, daar zijn
ja,
we weer.
Ja, 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 daar zijn ja, we weer.
Ik zat bijna een hapering in. Ja.
Ook weer wat later dan gepland. Ja. Want vrijdag ja, er kwam weer van alles tussendoor. En het is nu maandag.
Ja.
Ik ben net terug van de tandarts. Ik heb 2 uur in de stoel.
En, ja.
En als ik nu een slokje neem, dan loopt alles zo uit mijn mond. Dat,
oh, dat is al. Nee.
Ja, dus ik heb een rietje nodig voor deze vodka. Ja,
oké, okay, nou, dat is goed. Dat is
ja, nee, en die verdoving gaat langzaam uit. Dus als ik een keer raar ga praten, dan ligt
ja,
het daar.
Ja, dat doe je sowieso al. Dus, ja. Moet je wat drinken, moet je dan. Dat is beter goed voor je.
Nou, ja, bomvolle show. Japanse ja. Whiskies. Festivalseizoen gaat weer beginnen.
Ja.
Altrae Awards gaan we het even. Nieuwe openingen. Komt van alles aan.
Ja, er komt heel veel dingen aan, ja.
En ja, iedereen wil ook de beste zijn natuurlijk. Dus daar gaan we het ook even over hebben.
Ja, dat is moeilijker vaak dan je denkt.
En we gaan ietsje langer stilstaan bij de geschiedenis van Japanse whisky, toch?
Ja, want dan kunnen we daar volgende keer wat langer over hebben.
Precies. Bomvolle show. Ahoy!
Tikkaprukkatikken! Ja, alrighty. Ja,
tegenover me staat Fjaller Goud. De man die, als hij iets aanraakt, verandert het ook in goud. En vooral die Collins Bar Systems.
Jezus,
die
zijn echt heel zwaar ook laatst. Tegenover mij staat Miesje Vossermans. En alles waar hij zijn handjes aan zit, dat...
mag geluid.
Ja, daar mag hij niet altijd zijn handjes aan zitten. Nee.
Nee. Hey, Goud, wat is jou opgevallen afgelopen week?
Wat me opgevallen is sowieso een whisky tasting waar ik was. Dus daarom dacht ik, aangezien die gozer binnenkort bij ons in de uitzending komt, dacht ik, laat ik ietsje meer vertellen over Japanse whisky. Maar wat me ook opviel is een gezin die spant een rechtszaak aan tegen Diageo. Vond ik ook grappig.
Ja, Diageo zit wel vaak in de
steeds allemaal rechtszaak.
In de rechtszaak ja. Nou, wat mij opgevallen is dat er wel heel veel zaken in de 50 best bars wil komen.
Ja.
En daar gaan we het straks
ook in Nederland bedoel je?
Ja, ja. Zeker in Nederland. En laten we het hopen dat het lukt, maar dat wordt ook nog een uitdaging.
Ja.
Hey, en weer een rechtszaak. We hadden het al over Diddy gehad vorige keer, wat trouwens nog steeds speelt. En er komen allemaal documenten boven tafel, maar dat mag je allemaal zelf opzoeken. Maar jij hebt toch een andere rechtszaak van een gezin. Een klein gezin met een kind wat tegen het grote Diageo moet opnemen.
Ja,
zoiets.
Dat lijkt een beetje op.
Nee,
ik vond het grappig eigenlijk. Want dus het verhaal is als volgt. Een Thomas en Gail Chalmers, die spannen een rechtszaak aan. Want zij wonen 350 meter van een van de rijping facilities, de warehouses van Diageo in Schotland, waar hun whisky ligt te rijpen. En daardoor, door het Angel Share, krijg je de welbekende Black Fungus. En de Black Fungus.
Heb ik het vorige keer over gehad. Met,
precies.
Met Armagnac, ja.
En die schildert hun huis als het ware zwart. En daar hebben ze... de maat is vol, zeggen ze. Wat ik ook nog grappig vond, is dat het... want de suing fee is namelijk £40.000. Dus dat, voor Diageo is dat een schijntje. Maar er zijn ze nog eens bij. Ja, het kost ook nog eens een keertje 16 liter bleek elk jaar om ons huis schoon te maken. Nou ja, en dat viel me op. En Diageo zegt van, je moet niet zo zeuren. En,
hier heb je fles whisky.
Ja, zoiets. Maar goed, ik vind het een beetje... Dat ik ook denk van, ja, maar goed, als je in Schotland gaat wonen. Het is een beetje alsof je bij Schiphol gaat wonen. En dan lopen zeiken dat er vliegtuigen overvliegen. Weet je, ik denk...
Ja, maar misschien wonen die mensen er al voor.
Dat zou kunnen, ja.
Nou ja, to be continued. Of hebben ze gewonnen, of niet?
To be continued.
Een cliffhanger.
Ja.
Ik had het... net over dat mij opviel dat veel zaken in die top 50 best bars willen komen.
Ja,
en dat is. We hebben een tweetal barren die dat gelukt is in de afgelopen jaren in Nederland. Hè? En
ja.
Dus nog één staat niet in de top 50, maar op plek 89 of 80 of zo.
Ja.
Dus dat is Flying Dutchman. En daarvoor natuurlijk Tales and Spirits heeft heel hoog gestaan.
Ja, van Lydia en Boudewijn, ja.
Ja, en maar de laatste tijd gaan er best wel wat high-end barren open. En voornamelijk hotelbarren. En die hebben allemaal internationale allure, maar ook wel gewoon ambities.
Ja.
En allemaal, ik heb toevallig ook nog even een beetje rondgebeld voor naar Albert van Beek-Kalkoen. Die zit altijd vooral, die weet wat er allemaal nog open gaat de komende tijd. Maar hij zegt al die zaken roepen inderdaad. Wij willen bij die 50 best bars. Nou, ben ik er bij eentje geweest zelf aan. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben.
Ja.
Dat zit helemaal boven in de NHOW bij de RAI.
Ja.
Op de 24e verdieping. Nou, heel mooi restaurant. En daarnaast zit een cocktailbar. En de ambitie, 50 best bars.
De spullen hebben ze om het te kunnen winnen, zou ik willen zeggen.
Ja.
Holy macaroni. Speedster, Coles Barstens, je weet toch.
Maar Luminaire, daar hebben we het de vorige keer over gehad, ook net geopend. Willen ook graag bij de 50 best bars.
Ja.
Dan gaat er in augustus de nieuwe Lloyd open. Willen ook bij de 50 best bars. En er komt in 2024 een soort zes sterren hotel. Rosewood komt naar Amsterdam toe.
Ja.
En ook die hebben al aangegeven dat ze met een fantastische cocktailbar gaan komen. En ook weer in die 50 best bars willen.
Ja.
We hadden het er een beetje over. Wat moet je nou kunnen en kennen? En wat moet je nou doen voor zo'n 50 best bars? En het is misschien wel een keer leuk om daar eens met... of met een Timo of Tess of met een Lydia en Boudewijn over te hebben. Die dus in die 50 best bars hebben gestaan of staan. Maar als ik zie wat zij zo al doen... dan is geld alleen niet genoeg. Ten eerste heb je geld nodig...
Ja, je poen nodig, maar je hebt ook voornamelijk connecties nodig. En je hebt natuurlijk een bepaalde skillset nodig ook.
Ja, vooral die mensen. En die moet je wel voor een langere periode hebben. Want ik denk niet dat je in één jaar dat gaat redden. Dat gaat 2-3 jaar duren.
Ja, je moet ook gewoon een heel erg duidelijke visie hebben. Wat je met je bar wil en hoe je dat gaat doen. En alles wat daarbij komt kijken. Want dit is omdat nu een keer 50 best bars, dat is dan een keer zo'n ding aan het worden. En dat is al een tijdje. Maar vroeger hoorde je natuurlijk ook al, we willen de beste bar van Nederland worden. Dit is niet iets van wat er eventjes, dit horen we al een jaar of 10 of zoiets. En ook al een jaar of 10 zijn er maar heel weinig mensen die het überhaupt gelukt is. Of überhaupt een klein beetje in de richting van een goede bar zijn gekomen. Want een hele hoop mensen die... Weet je, volgens mij gaat het soms een beetje zo dat een eigenaar van zo'n hotel, die gaat dan naar Londen toe, die ziet daar, de artiest in, en die denkt van, holy shit, dit is helemaal te gek, dat wil ik ook, lijkt me ook tof voor mijn hotel. En die denkt, nou, hoe moeilijk kan het zijn, een paar drankjes bij elkaar, mieteren en klaar is Clara. Totdat je natuurlijk op de realiteit wordt gewezen en dan moet je er eigenlijk stiekem heel veel voor doen.
Nou ja, het is zo dat je moet... Er moet op je gekozen worden. Die mensen moeten allemaal jouw zaak ook bezocht hebben. Anders mag je er niet op kiezen als je een jurylid bent. Dus je moet in die zaak geweest zijn het afgelopen jaar. En dan mag je ook nog maar zoveel uit je eigen land doen. Dus ten eerste moet je dus internationale allure hebben en mensen er naartoe halen. Nou, hoe doen heel veel barren dat? Dat is met guest bartenderships. Dus die hebben dan contact met een bar in Barcelona. En die zeggen, nou, wij komen een weekendje bij jullie tijdens de week van een barshow, wat dan ook. En dan gaan we bij jullie een avondje staan. En jullie komen een avondje bij ons. En zo zorgen ze er eigenlijk voor dat in ieder geval die bartenders en de mensen en die eigenaren en die juryleden in ieder geval naar die barren worden getrokken. Zodat ze erop kunnen stemmen. Dat is één. Maar dat is niet. Dan moet je dus een heel jaar, eigenlijk 2-3 jaar lang, moet je dat gewoon doen. Al die barshows bezoeken, overal acte présence geven, overal guest bartenders shifts doen, mensen ook hier naartoe halen. Nou ja, dat alleen al.
Ja, er is een hele hoop is het. En een tijdje geleden hadden we het over The Pinnacle. Hè? Dat is nog steeds zo'n initiatief die hebben volgens mij nu trouwens al hun websites waarbij je kon mee bedenken en beslissen over alle regels. Hè? Dus dat is allemaal openbaar gemaakt. Nou, dat is volgens mij nu helemaal in kannen en kruiken. En dan gaat dat zo meteen van start. En dat zit veel meer, zeg maar, in het segment of dezelfde manier van beoordelen als bij de sterrenzaken, de Michelinsterren. Die zijn veel meer op die manier zit ze heel erg in de wedstrijd. Dus daar ga je misschien eerder, misschien gemakkelijker. Nou, niet gemakkelijker, maar dat zou misschien... Een alternatief zijn om daar te kunnen komen. Want die 50 best bars, Nou ja, daar moet je gewoon heel erg veel voor doen. En moet je well connected, denk ik, zijn ook.
Ja, maar die, kijk, die 50 best bars is wel vooralsnog gewoon de plek waar je wil zijn.
Absoluut, ja,
ze hebben ook 50 best restaurants en zo. Dat was onlangs volgens mij in Malaga of Barcelona of zoiets.
Ja.
Er komt de hele culinaire top bij elkaar. Dus dat is wel echt al gearriveerd. Dus dat is nog wel wat men doet. Maar ja, er zitten barren daarbij waarvan ik echt durf te zeggen die nog nooit een stuiver winst hebben gemaakt. Dat kost alleen maar geld. Het is alleen maar marketinggeld van een groot hotelgroep. Die zeggen, ja, dit is ons uithangbord. Dus we hebben nu vier zaken die uitspreken dat. En er zijn een paar zaken die het nog niet hebben uitgesproken.
Ik ben heel benieuwd. Als je kijkt naar de Artesian nog steeds, maar zeker toen nog Alex Cretena daar ook zat, dan...
Oh, sorry.
Ja, ik hoor, ben ik zo vermoeiend. Nee, maar als je kijkt naar zo'n kaartontwikkeling, het glaswerk wat speciaal voor de bar werd gemaakt, weet je... Alles is gewoon het beste van het beste. Een cocktailtje, dat duurt gewoon 2 maanden om daar helemaal van A tot Z klaar te krijgen. Weet je, het is echt heel erg ingewikkeld om daar te zijn. Laat staan, alleen maar van de hospitality ervaring en de service programma. Dat is, ga er maar aan staan.
Nou, ik vind het in ieder geval leuk dat ze de ambitie hebben. Want dan betekent toch dat ze hun best moeten gaan doen. Dus
ja,
altijd maar.
Zou mooi zijn.
Dan is het festivalseizoen is begonnen. Hè? Dus ik was afgelopen weekend naar North Sea Jazz. Daar stond ze waren ook een cocktailbar van een Havana Club. Je kon mojito's halen.
Lekker.
Heb ik straks trouwens een leuke vraag voor de quiz voor.
Oh, leuk.
Wat mij opviel, er is een heel groot dance event Tomorrowland. Dat is net over de grens in België.
Ja.
Kennen de meeste mensen wel. En die hebben een collab met samenwerking.
Samenwerking, ja.
Met Absoluut Wodka. Die hebben altijd van die speciale editieflessen en zo. Ja. En ze hebben nu ook een Tomorrowland special edition uitgebracht. En die kun je wel bijna over de hele wereld wel kopen. En er zit ook een speciale QR-code op. En als je dan die scant, dan kan je dus een filmpje maken dat jij op Tomorrowland aan het dansen bent. Maar zij hebben het format gegeven, ze hebben de muziek gegeven. En jij kan dan een dansje maken en dat wordt dan op een website en dan kun je weer prijzen winnen.
Ja.
Maar ik vind het wel leuk dat je nu echt die samenwerking ook op die festivals echt ziet. Hè.
Cool.
Dat was mooi met Hendrix had een grote ding natuurlijk met Kees op de parade.
Ja.
Dus mocht je op de parade rondlopen, ga absoluut even naar... de Hendrix stand toe en daar staat Kees. Die kan je niet missen, want die heeft altijd een raar hoedje op. En zijn bijnaam is
Komkommer Kees.
Dus
ten.
Ik verwacht ook dat iedereen als hij langsloopt zegt, hey, Komkommer Kees. Dus dat even een kleine shout-out.
Ja, inderdaad zeg.
Dan nog iets, maar dat is meer zakelijk, maar dat had toch wel wat voeten in de aarde.
Ja.
Er is een heel groot Duits bedrijf, een distributeur, maar ook merkeigenaar van een aantal dingen, Borco. Zij zijn onder andere eigenaar van Sierra Tequila. Je weet wel, die hele lekkere met dat plastic hoedje erboven.
Ja, zeker wel.
Ja,
nou, maar first tequila.
Precies, ja. En niet de allerbeste, maar wel een van de allergrootste in Europa. En dat is verkocht aan Stock Spirits, dat is ook een hele grote partij.
Ja.
En dat is een familiebedrijf wat opgekocht wordt, maar met een enorme impact wereldwijd. Dus nu zo'n Sierra, dat gaat niet alleen maar Europa, maar dat gaat straks de hele wereld over. Dus
ja
ik vind toch dat we daar moeten we iets tegen doen. Toch? Iedereen met alles met een hoedje niet drinken. Dat is als
of gewoon een hele grote sombrero kopen en gewoon denken fuck it en kom erop.
Ja. Precies. Go with it.
Oh man, ja. Heerlijk. Dan een stukje kwaliteit. Lekker,
hadden we
man.
Het vorige week eigenlijk al een beetje aangekondigd dat wij hadden allebei een leuk uitje op dezelfde dag. Jij ging iets met Japanse whiskies doen. Ik ging naar Entree Awards, de jurybijeenkomst.
Ja.
En dat is altijd heel leuk, want dan komen alle juryleden bij elkaar. De nieuwe, maar ook degene die dat al 10, 12 jaar doen.
Ja.
En dat is zo'n bijzondere club bij elkaar. Iedere echt vakgenoten, maar... Ja, weet ik veel, er zit dan een ondernemer, die heeft 80 zaken, weet je. En die rolt elke jaar 2, 3 zaken uit. Dus die gaat dat soort concepten beoordelen. Maar er zit ook een zo Ron Simpson bij van de Avocado Club, die ook weer zijn expertise heeft. En ik zat tegenover, met het eten, tegenover Sanne. Die kennen
IJsman.
Wij. Ja. En die van
Tets.
Van Tets. Ook al 11 zaken. Dus
Dat is goed van haar, man. Niet normaal.
Ja, dat is All Day Dining. Zij gaat inderdaad dat soort concepten samen met Maarten Wessels, geloof ik, gaat ze dat doen. Maar we waren uitgenodigd bij het nieuwe restaurant en cocktailbar Selva. Dat er net al over, boven helemaal de 24e verdieping van de NHOW. Dat is nog helemaal niet open. Ze hadden ook nog niet gekookt daar. De dag ervoor is de brandweer geweest om te testen of er überhaupt wel wat gekookt mocht worden.
Ja.
Nou, dat mocht bijna allemaal, behalve de barbecue mocht nog niet aan. De rest mocht alles.
Nou, daar kom ik niet.
De lift was nog niet geprogrammeerd tot de 24e verdieping. Dus die moesten de laatste met het trappetje. Maar oké, dat was te doen.
Hoeveel verdiepingen waren nu 26e?
24e. En de lift die gaat nu nog tot de 23e. Dat moet nog geprogrammeerd worden.
Oh, één verdiepingje lopen. Ah, dat valt mee.
Ja, de chefs hadden nog niet gekookt in de keuken. Ook niet proefgekookt. Dus dit was ook letterlijk het proefkoken. Het personeel had, dus dat was echt fantastisch. Het was ook nog niet helemaal af.
Okay.
En dan krijg je dus de hele crème de la crème van de horeca binnen.
Ja.
Dus je zag wel wat gespannen gezichtjes. En ze hadden ook wel een strategie. Dat was, schenk vooral veel wijn en cocktails dat.
Ja.
Want dan wordt het er vanzelf wel prima.
Ja.
Maar ik heb daar heel lekker gegeten. Het is een keuken geïnspireerd op Latin America een beetje. Een hele jonge Panamese chef. Dat is uit Panama dus.
Ja, ja.
En die,
is niet degene die de pannen draagt.
Nee.
Oh, breed.
Maar die, die had heel mooi gekookt en lekkere dingen gemaakt. En ceviches. En er kwamen allemaal ook cocktailtjes langs. Mooie wijnen. We kregen natuurlijk ook nog een toertje. Dus, en ook daar allemaal mooie Collins Stations trouwens.
Zeker,
erin. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de genomineerden. Dus wij moeten nu de longlist een shortlist van maken.
Ja.
Dat moeten we overleggen. Dan gaan we het allemaal bezoeken. Wordt bekendgemaakt en dan gaan al die juryleden dat bezoeken. Nou hebben wij moeten we heel Nederland door. Dus dat wordt echt wel wat avondjes even in de auto of met de trein.
Ja.
Maar dan uiteindelijk dan moeten wij dat weer een nummer 1 natuurlijk kiezen, een winnaar. Maar dat moeten we doen en dan moeten we dat verdedigen tegenover alle andere juryleden. Dus iedereen gaat naar voren, zijn categorie benoemt even de 5 genomineerden. Je krijgt foto's te zien en we bij elke genomineerde vertellen we een beetje wat. En we moeten ook uitleggen waarom de nummer 1 de nummer 1 is. En dan mogen andere juryleden ook lastige vragen stellen. Ze mogen dat ook ter discussie stellen.
Ja.
En dat gebeurt ook wel, niet heel vaak, maar vaak worden zaken nog een keer bezocht. Toch zeker te weten. Dus het is niet zo dat we even iemand kiezen en
er
zit
goed,
serieus tijd in.
Ja, ja.
Dus dat was mijn. Ik had een fantastische avond met leuke mensen, heerlijk eten en hele mooie drankjes. En ook zij willen inderdaad in die 50 best bars komen. Dus goede bartender, het bartender daar. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, de ingrediënten zijn daar in ieder geval.
Mooi. En yes. Over ingrediënten gesproken. Jij had een Japanse avond.
Ja, ik was uitgenodigd door Riley van Craft Spirits. En zij richtte zich helemaal op hele mooie, authentieke spirits. En dit was een diner in Yuzu in Den Haag. En dat is een Japans restaurant. Omdat ze namelijk een aantal Japanse whiskies wilden laten proeven. En,
trouwens, heel populair Japanse whisky op het moment. Hè? Want ik zie de ene competitie naar de andere. Allemaal op Japanse whiskies, tastings.
Er is gelukkig weer een hele hoop aan het gebeuren op het Japanse vlak. Op tenminste het Japanse whisky vlak inderdaad.
Maar ja, ook en, wodka's. We hadden een tijd geleden een gin en een wodka.
Ja, de gins zijn ook... zeker heel veel Japanse gins komen ook op de markt. Dus sowieso is denk ik... zijn veel producten überhaupt uit Japan... altijd wel heel erg populair geweest. Hè? Ik denk dat iedere een beetje amateurkok... die heeft wel een Japans mes thuis. Want dat zijn gewoon wel de messen die je graag wil hebben. Omdat ze zo natuurlijk totaal gefixeerd zijn... om iets totaal in de perfectie te maken, zeg maar. En dat bij heel veel van die producten is dat ook zo.
Ja, en Riley komt binnenkort in onze podcast. Hè? Dan gaat hij wat meer de diepte in. Maar kan je een tipje van de sluier? Heb je mooie dingen geproefd?
Ja, we hebben zeker, zeker mooie dingen geproefd. En ook een van de dingen, en dat is ook omdat ik namelijk het gewoon maar over me heen liet komen. Ik weet niet zo heel erg veel van Japanse whisky. Dus aangezien we volgende keer wat meer over de verschillende whiskies zullen gaan hebben en hoe die gemaakt worden en hoe dat in elkaar zit. Maar ik dacht van nou, misschien is het wel leuk om een klein beetje nou ja, die geschiedenis en een beetje de rise, de fall. Want er is ook daadwerkelijk is dat niet helemaal goed gegaan met Japanse whisky. En nu uiteindelijk is er weer met de rise weer begonnen.
Maar even terug naar het avondje. Ja. Ik weet dat Riley nog komt en dat hij nog helemaal uitgebreid. Maar hoe zat het in elkaar? Was het een food pairing? Was het, of was
ja,
het
was eigenlijk food pairings. En ze hadden een gast, Vincent, een Fransman. Die ook wel met een goed Franse accent alles aan elkaar...
Vincent op zijn Nederlands.
Ja. Ja,
Vincent.
Die is volgens mij de spokesperson van Dumont de Whisky, volgens mij. En die hebben dan de rechten om dat hier in Europa, zeg maar, te distribueren. En hij weet veel van Japanse whiskies, is er ook al een paar keer geweest. En die vertelde eigenlijk over elke whisky. En we begonnen met een gin trouwens, maar daarna ging het echt wel voornamelijk over die whiskies. Die vertelde hoe dat gemaakt werd, waarom bijzonder was, hoe dat zat met een aantal dingen van die productie, waarom dat bijzonder was. En we hadden hele mooie gerechtjes van Yuzu, het restaurant waar we zaten. En die pairing was eigenlijk heel erg mooi steeds. Dus,
en als je, als er eentje die je echt met kop en schouder misschien bovenuit vond steken, die zegt, nou ja, dat is wel eentje, daar moet je op
letten. Ze hadden een peated whisky.
En van welk merk was dit?
Dat was, heel even kijken, want ze hadden namelijk twee. En volgens mij was dat is van Yamazakura. En de andere was trouwens Sakura Rao, denk ik. Ja, het zo, ja, holy shit, niet normaal. Moet je eerst
maar niet Yamazaki, maar Yamazakura.
Ja. En wat daar mooi aan was sowieso, is de stijl van de meeste Japanse whiskies. En nu ga ik heel erg generaliseren, maar is vaak heel erg delicaat. Dus het is delicaat en licht, maar wel met heel veel complexiteit. En dat was eigenlijk wel heel erg goed terug te vinden in die whisky, omdat die ook delicaat, maar heel erg vol was van smaak. En een hele mooie, soort prettige rooksmaak, zeg maar, van die peated malt erin zat. En dat vond ik de klapstuk van de avond, persoonlijk, vanuit het whisky oogpunt.
En kijk, we hebben het wel eens eerder over Japanse whiskies gehad, dat er ook neppers op de markt zijn. Daar hebben we het wel eens over gehad. We hebben ook wel dingen gedeeld hoe je kan zien of het een echte Japanse whisky is en dat die ook wel echt uit de distillerij komt. Ja, ik hoorde vroeger heel vaak, ze kopen alles in Schotland en dan verkopen ze door als Japanse whiskies op een paar na.
Ja.
Maar dat is toch wel echt, dat is wel een beetje verleden tijd, toch?
Laat ik zo zeggen, dat is nog niet verleden tijd, maar dat is wel aan het veranderen. Want er is daadwerkelijk nu een wet, die is eigenlijk vanaf 2021 is die van kracht. Maar daar zit wel een transitieperiode in, waarbij ze uiteindelijk in 2024, dan is eigenlijk, zou iedereen zich daar aan moeten houden, mits je zeg maar in die categorie bestempeld wil worden. Want je kan er van allerlei dingen op het label zetten. Dus daar zijn wel heel veel dingen nu aan het veranderen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje, als je het heel erg zou willen chargeren, zeg maar, en heel snel door de tijdslijn heen zou gaan lopen, is dat uiteindelijk wordt Japanse whisky wordt in één keer een hit. Daar ga ik het zo meteen zeker over hebben waarom dat allemaal zo is. En omdat het zo internationaal zoveel recognition krijgt en zoveel mensen helemaal lyrisch erover zijn, en dan in één keer gaat dat volume omhoog, wat gebeurt er dan altijd? Dat er van allerlei kapers op de kust komen. En wat die hebben gedaan, die hebben gewoon gedacht, nou, die wetgeving die is er eigenlijk niet. Kun je gewoon een fles pakken en doe er een paar leuke Japanse tekens op en een samurai plaatje.
En een Japanse vlag.
En gaan we die banaan. En sterker nog, op sommige labels zie je ook nog whiskies of the world bijvoorbeeld staan. Met andere woorden, zij kopen inderdaad whisky uit en Canada en Schotland en Ierland. En dan maakt allemaal niet uit waar vandaan. En dan maken ze gewoon een blend van. En dan hoppakee. Dus er zit soms, in sommige van die whiskies, zit geen druppeltje daadwerkelijk whisky die gemaakt is in Japan. Dus dat bestaat. En daardoor gaat natuurlijk de kwaliteit van zo'n whisky gaat flink naar beneden. En dan zie je in één keer dat de hele perceptie van whisky,
Ja, die valt ook naar beneden terug. En daardoor zie je eigenlijk de vol van het volume en ook de perceptie van de categorie zie je ontstaan. En daar hebben ze heel veel erg veel last van gehad. En uiteindelijk hebben ze gedacht, oké, we moeten echt die wetgeving aanpakken om de categorie te beschermen. Nou, dat is daar heel veel over gesproken en dat is nu inderdaad gedaan. Ik zal zo meteen een beetje uitleggen wat voor dingen daar nu allemaal in staan. Maar dat beschermt in ieder geval de categorie en zorgt dat we gewoon weer nu mooie whiskies uit Japan gaan drinken.
Nou, dan ben ik wel benieuwd, want we hebben het hier best wel vaak ook over wetgeving. Zeker in Europa is die streng, hè, voor rum en er zijn aanpassingen geweest.
Ja.
Maar dit is een wetgeving die is niet zozeer Europees, maar die is door Japan zelf in het leven geroepen, hè, toch?
Ja, want ze zagen gewoon dat de kwaliteit van de whisky, die werd gewoon verdund. Dat was hetgene wat...
Ja, je hoeft niet eens meer uit Japan te komen om een Japanse whisky...
Maakt geen reet meer uit. Nee. En sommige, weet je wel, sommige blenden gewoon af en toe wel bijvoorbeeld een Schotse whisky erbij. Zowel Yamazaki als Suntory, een beetje de twee grote powerhouses in Japan. Die bezitten ook gewoon een aantal distillerijen in Schotland. Dus waarom maak je geen gebruik van die whisky die ze daar hebben? Maar daar is nu een wetgeving en die zegt wel... een aantal dingen. En een van de dingen bijvoorbeeld is dat gewoon alle whisky die moet gewoon gemaakt worden in Japan. En dat betekent vanuit eigenlijk...
Klinkt zo logisch, hè?
Ja. Zelfs de suikerproductie vanuit de granen die moet in Japan worden gedaan. Dan de fermentatie moet daar gedaan worden. De distillatie moet gedaan worden. Dan de houtrijping moet op eiken van maximaal 700 liter in Japan. En minimaal 3 jaar overigens. En dan is het ook nog zo dat het water wat gebruikt wordt om de whisky te maken, dat moet van Japanse origine zijn. En zelfs de botteling, daar zou je ook... Je kan bij alles je vraagteken zetten, maar de botteling, dat is... waarschijnlijk willen ze gewoon helemaal controleren wat er precies gebeurt. Moet ook in Japan worden gedaan. Dus er zijn er nog een aantal andere dingen. En een van de andere dingen wat er ook... Dat vond ik ook wel, dat is niet zozeer voor productie, maar wel vanuit de misleidendheid om dat te bestrijden. Zijn er ook van allerlei dingen dat je inderdaad... je mag niet meer gebruik maken van bijvoorbeeld een samurai op een fles. Of Japanse vlaggetjes. Of een bekende berg. Of,
als het niet uit Japan komt.
Precies, ja. Allemaal dat soort dingen, dat mag je allemaal niet meer op het label zetten. Dus... Ze hebben echt wel even gekeken naar, oké, hoe kunnen we dit precies doen? En
Nou, vraag maar, want je zei net de suiker, de omzettingen van het graan naar het suiker, het maltproces of wat ze dan ook doen.
Ja.
Maar betekent nog wel dat ze de granen in het buitenland mogen halen? Want dat zie je in heel veel landen, dat ze nog wel granen sourcen uit andere delen van de wereld, maar het uiteindelijk wel allemaal maken, produceren in bijvoorbeeld Schotland of...
Zover heb ik de wetgeving niet op nagekeken. Het is wel zo dat je minimaal volgens mij een gedeelte van de granen die moeten gemout zijn in Japan. Maar of dan de granen daadwerkelijk ook uit Japan zouden moeten komen, dat heb ik eigenlijk niet gelezen. Ja. Maar daar zou ik me iets bij voor kunnen stellen, ja. Maar misschien is dat ook niet zo. Dat
het lijkt heel erg op natuurlijk de Schotse wetgeving.
Het lijkt heel erg op de Schotse wetgeving, ja.
Dus je zal ook nog wel verschil krijgen misschien in blended en malt whiskies. Nou, ja.
Ja, ze hebben ook een aantal dingen expres bijvoorbeeld opengelaten. Dus er staat bijvoorbeeld in houtrijping 3 jaar, maar gewoon houtrijping. Terwijl in sommige wetgevingen zie je echt daadwerkelijk dat er eiken staat.
Ja.
En dat hoeft hier niet. Dus je kan ook een ander houtsoort gebruiken. Dus er zitten nog wel wat dingetjes in waar geëxperimenteerd mee kan gaan worden.
En, nou ja, je zei de vorige podcast, toen keek je heel erg uit naar dat Japanse hout, toch?
Ja, Mizunara hout.
Ja, heb je daar in je tasting nog iets van geproefd? Of,
ja, nou, dat was een hartstikke mooie whisky. En het was uiteindelijk een blend van verschillende whiskies die allemaal volgens mij 3 jaar... Een blend van 5 verschillende whiskies. Alle 5 3 jaar op verschillende houtvaten gedaan. En eentje daarvan was Mizunara. En die wordt dan uiteindelijk worden die 5 met elkaar geblend. Enige nadeel is dat Mizunara is een heel specifieke smaakprofiel. En een smaakprofiel die niet heel veel tegenkomt. Dus het is, ik vond het moeilijk om dat voor mezelf eruit te halen. Behalve dan dat het een hele mooie gebalanceerde whisky was. Ja.
Nou, misschien als, als we de volgende keer dat... Ja, zijn er eigenlijk 100% Missionara whiskies?
Ja, die bestaan wel, maar die zijn takken duur.
Ja, want dat hout is echt onbetaalbaar. Hè?
Ja, dus Missionara, Mizu betekent water en Nara betekent eiken. En dat is ook zo omdat er namelijk heel veel water in dat hout zit. Dus het is sowieso al heel lastig om zo'n vaatje lekvrij te maken. Daar heb je sowieso al een paar dagen meer tijd voor nodig dan een gewone houten vat. Vanuit bijvoorbeeld het Franse eiken of Amerikaans eiken. Maar wat ook nog eens een keertje zo is, is dat zo'n boom, heel veel bomen waar eiken van wordt gemaakt, die tonnen worden gemaakt, zijn gewoon hele lange werpige dingen. Het is heel makkelijk om dat te kappen en dan een tonnetje van te maken. Een Missionara boom, die is heel grillig. Die, nou ja, denk een beetje aan zo'n oranje bloesem, zeg maar, of die bloesems, weet je, ja. Die alle kanten op. Nou, zo zijn die bomen ook een beetje. Dus om er überhaupt een paar mooie staven uit te halen om zo'n vat van te maken, dat is gewoon heel erg lastig. En daarbij is het ook, ik weet niet of dat helemaal exact beschermd is in wetgeving. Maar het is, je moet op die, dat hout moet je bieden in een soort grote veiling. En volgens mij is het zo, als ik het goed begreep, dat zo'n Missionara boom, die mag pas gekapt worden als die 200 jaar oud is. Dus ook daar al zit er, weet je, dus je, als je dit verhaal zo een beetje allemaal bij, dan weet je al sowieso, oh, dit hout gaat in ieder geval stervensduur worden. En dat is ook zo, want die vaten zijn echt nou ja, een factor 10 ongeveer meer waard dan nou ja, zeker dan een Amerikaanse barrel. Ja.
En ik ben ooit in Japan geweest voor het wereldkampioenschap cocktails in Tokio. En toen ben ik daarna ook nog even gaan rondrijden. Ik kan maar een paar dagen. Maar toen kwam ik er al snel achter dat Japan is niet eens zo heel groot, maar het is een... Het is een horizontaal land als het ware, als je op de landkaart kijkt. Ja. En het gaat echt van een tropisch gebied, ze hebben echt tropische eilanden, naar ook gewoon bergen met sneeuw.
Ja.
Dus ze hebben daar echt alle soorten, ja, klimaten.
Dat is ook wel grappig, want hadden we een tijdje geleden hadden we met Amerikaanse whisky hadden we erover, hè, dat daar geen statements op worden gedaan. Ja. En nu is het inderdaad zo dat waarschijnlijk, nou ja, sommige vanuit drie, als je minimaal 3 jaar, want we hebben een aantal whiskies destijds op die avond geproefd, die ook, eentje was ook maar 3 jaar en eentje was 5 jaar. Dan denk je, nou, voor whisky is dat niet heel veel. Maar die invloeden van dat weer zijn gewoon heel heftig.
Dus als dat in een warm gedeelte dan, ja.
Ja, Japan kan het, volgens mij is het gemiddeld zoiets, hadden ze het over ongeveer 5% angel share. En dat is 3% hoger dan Schotland.
Ja.
Dus dat is echt hartstikke veel.
Maar heeft dat, ja, misschien dat we nu veel te technisch gaan, maar...
Denk het wel, maar maakt niet uit.
Nou ja, ik ben benieuwd, dat ik heb al begrepen dat het met hout, heeft het ook heel veel te maken met de poreusheid van het hout. Want
ja.
Je wil het niet te poreus hebben, want dan verdampt te veel of dan gaat hij lekken. Maar je wil hem ook niet te dik hebben, want dan kun je er geen barrel meer van maken, want het moet ook wel gebogen worden.
Ja.
Weet je hoe dat zit met dat Missionara hout? Of is dat een vraag die we moeten doorschuiven?
Ja, ik denk dat we dat een keertje op een special moeten gaan vragen. Want Missionara, dat is echt een heel bijzonder hout. Het is ook in eerste instantie werd het als inferieur eigenlijk bestempeld, omdat het heel veel smaken afgaf. Terwijl uiteindelijk, toen hadden ze, weet ik veel, een whisky van 20 jaar oud of zoiets. En toen in één keer hadden ze een soort eureka moment van, oké, dit werkt dus blijkbaar wel heel goed.
Eureka!
Nou, precies zo.
Maak hem gewoon.
Ja, doen we maar. Maar nee, ik weet niet precies hoe dat zit. De char levels en dat soort dingen, die doen ze ook allemaal gewoon. Dus nee, dat zouden we een keertje echt aan een whisky specialist, een Japanse whisky specialist, moeten vragen hoe dat precies zit.
En als er een, even een kleine shout-out, maar als er een barretje is in Nederland die helemaal op Japanse whisky zit, dan moet je naar Utrecht toe, hè?
Ja, Behind Bars. Dat is de man die daar volgens mij een van de grootste Japanse whisky collecties heeft in Nederland.
Ja, Marcel. Ja,
ja, Marcel van de Ben. Volgens mij heeft hij ook heel veel in whisky gehandeld en getrade. En volgens mij heeft hij zelfs een paar barrels eigenlijk ook in Japan gekocht.
Heeft hij meer met de handel dan met de bar bijna?
Volgens mij wel, ja. Volgens mij wel, ja. Nou, ik ben ook heel erg benieuwd wat al deze wetgeving gaat doen voor de prijs van die whisky. Want dat gaat absoluut impact hebben.
Nou, dan gaan we door. Ja, met special gaan we een hele hoop vragen stellen.
Ja, man. Ja, man.
Nou, en dan zijn we bijna weer zover, want het gaat snel, maar...
Oh ja.
Ja. De quiz, echt, ik krijg allemaal positieve reacties van mensen. Vind het leuk? Oh. Maar ze vinden soms de vragen te moeilijk.
Te moeilijk? Oh,
ik voornamelijk. Ik vond jouw vragen de vorige keer echt te moeilijk. Oh,
ja,
gehad.
Okay. Ja, ik heb hele makkelijke, maar ik ga ze een beetje... Want ik had nog een hele geschiedenis voor een Japanse whisky, maar die doen we een andere keer.
Oh, nee.
Dat kunnen we zo meteen een andere keer doen. Maar dan haal ik gewoon een paar vragen uit dan, voor zo meteen.
Ja, maar wel multiple gok, hoor. Hey, dat klopt.
Oh ja, nou, het is wel open vraag, ja. Nou, dan mag jij eerst gaan.
Nou, laat ik dan... Laat ik beginnen met dat het aankomende dinsdag, we nemen dit op maandag op. Vandaag is het overigens Pina Colada dag.
Oh, ja, dus lekker
een
man.
Reden om een pina te bestellen. Wij hebben een hele special gedaan over de Pina Colada. En we hebben daaruit is eigenlijk een zoektocht naar de beste Pina Colada.
Ja.
We hebben elkaar uitgedaagd met Olaf nog erbij. Ja, en we hebben
de
allemaal...
allerlaatste ronde heb jij hem uiteindelijk toch nog gewonnen.
Ja, dus dat kun je gewoon terugluisteren. Dus dat is vandaag. Ja, maar...
Wat betekent pina eigenlijk?
Pina.
Nee.
Nou, wat betekent pina?
Een ananas.
Een ananas, ja, precies. Het lijkt op een ananas, hè?
Ja.
Zo noemen ze bij de agave, noemen ze de agave ook de pina als je alle blaadjes eraf, omdat het op een ananas lijkt.
Yes.
Nou, leuk. Dat weet elke bartender, maar voor mijn moeder die luistert...
die is het niet. Oh, nee. Nou, dat is mooi.
Maar morgen, dinsdag, is het Mojito-dag. En dat is maar net waar je bent. Mojito, Mojito. Discussies over. Ik dacht altijd dat het Mojito was. Ik heb ooit Spaanse les gehad. En dan leer je dat de J uitgesproken wordt als een G. Dus vandaar Mojito.
Ja.
En je hebt zo'n James Bond film. En dan komt er zo'n dame uit het water. Halle Berry ogels. Die kan ik ziek zo voor me. Er
komen steeds al een dames uit het water.
Ja, en dan komt ze zo uit het water lopen. Helemaal sexy. En dan zegt James Bond... En die is op Cuba op dat moment Mojito. En ik dacht, hey James, dat is Mojito. Want ik heb Spaanse les gehad.
Ja.
Maar het schijnt zo dat op Cuba hebben ze weer een bepaalde accent. Of net even anders.
Hij deed het gewoon in het dialect van
precies, want Cuba. Het is James. Dus daar spreekt ze de J als een H uit. Dus
snap
Mojito.
Snap die boy natuurlijk, ja.
Maar ja, de Mojito heeft een voorloper. En dit is een tweetrapsraketje.
Ja.
Hoe heet de voorloper van de Mojito? En dan kunnen mensen natuurlijk even nadenken.
Ja.
En dan hoop ik dat jij het antwoord...
dat weet ik. Dat is de El Drake.
Oké, dat heb je goed. Dan vraag 2.
Aan boord aan een schip werd dat vaak gedronken.
Ja, door een kerel. Maar dat is de vraag niet. Oh. De vraag is, hoe oud is de El Drake? En dan mag je kiezen.
Tering.
Meer dan 100 jaar? Meer dan 200, meer dan 300, meer dan 400 of meer dan 500?
Ik denk dat meer dan 300.
Het is meer dan 400 jaar. En om precies te zijn, moet ik even heel snel rekenen.
Dat is toch ook dan meer dan 300? Of niet?
Ja, maar je moest het dichtstbijzijn antwoord hebben. Want het is uit 1586. Dus dat is al 14 jaar plus 23. Dus dat is 7, zeg 40.
Dus ik had het bijna goed, wil je zeggen.
440 jaar.
Ouder,
45 jaar zelfs.
Ja.
Dus dat is een heel oud drankje. Dus dat vieren we. En overigens, als we dan toch bezig zijn, volgende week, 19 juli, is het Daiquiri Day. En daar worden allemaal leuke dingen voor georganiseerd. Maar daar hebben we de volgende keer wel over.
Dat is toch zo'n dansstijl, toch? Dekkerieën?
Ja. Je wordt gedekkeried.
Ja, je weet dat. Oké, zal ik nu eentje doen? Ik begin met een hele makkelijke, ja?
Ja.
We hadden het net over die Angel Share. En een hele tijd geleden was er één stad. En die had meer dan 450 distilleerderijen. En die maakte de meeste hoeveelheid jenever. Dus ook een tweetrapsgetrek. Hoe heet die stad? En wat was zijn bijnaam in de tijd?
Ja, dat weet ik. Dit is het trotse Schiedam. Zo wat ligt het. Aan de Schie. En daar had je vroeger een dam, vandaar Schiedam.
Ja.
Dat kijk je gratis bij. Goed, ja. Geen punten zeker voor. Hè?
Nee.
En dat heette Zwart Nazareth.
Ja,
de dampen van de kolendampen van alle dingen.
Black fungus.
Ook Black Fungus, maar ook de kolendamp van alle
ketels
die daalde neer op het stadje. En het maakte alles zwart. En de Schie was zo warm van al het koelwater. Kon je nooit schaatsen, het bevroor niet. Dus het was geen pretje Schiedam.
Nee.
Overigens, we het toch over Schiedam hebben.
Ja.
Elke eigenlijk brouwerij en distillerij hadden ook een varkenshouderij. Want al dat leftover graan, dat moest gerecycled worden. Dat deden ze toen ook al aan. Dus dat gaven ze aan die varkens. Dus het was echt een... Nou ja, een warme stad. Het was een vieze stad door al die damp. En het stonk er ook vreselijk naar al die varkens. Nou, dat is, dat is niks om te wonen natuurlijk.
Baba.
Overigens is dat allemaal nu opgekrapt. Prachtige stad geworden.
Ja, prachtig. Nu mag jij weer. Heb je nog een vraag?
Nee, ik had er maar eentje. Oh, het was een tweetrapsraketje was het. Maar,
We hadden net over Japanse whisky. Hoe duur kan een vat Mizunara eiken ongeveer zijn? Wat denk je?
Nou, volgens mij kan een normaal vat tussen de $200 en $1,000 zijn, denk ik, als een bourbon vat. Als je echt heel duur gaat doen.
Ja, dus een beetje goedkoop bourbon vat begint bij $150.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat loopt echt wel op naar $800, $900 volgens mij voor echt hele
zeker
vat.
Ja. En dan gaan we naar Frans eiken, zeg maar. Die begint zo'n beetje rond de 600. En die gaat zomaar naar 1500 piek of zoiets.
Nou, dan denk ik dat het Japanse... want het is dan ook al 200 jaar oud. En dan denk ik zomaar €3,500 voor een vat. Misschien wel 4.
Ja, het kan zelfs... Nou, dat klopt. Maar het kan zelfs oplopen tot $6,000 per vaatje. He, dat is ook de grootste investering van de meeste distillerijen zit altijd in het hout. In ieder geval bij de Whiskey Boys. Nou ja, en ook iedereen die houtrijping doet natuurlijk. Dus dat
als je 1000 vaten hebt liggen, wat helemaal niet raar is, dan loopt het aardig op.
Ja.
Nou, leuk vrij. Je hebt een beetje Japans themaatje.
Ja. Wil je
nog eentje dan? Nog eentje dan. Okay. Een makkelijke.
Okay. Ja, dit is,
uit de categorie groen.
Oh ja. Ik had er nog... Ik had
of een moeilijke.
Een makkelijke had ik. Oh ja. Nee, ja, nou. Oké. Okay. Alcohol trekt water aan.
Ja, ja.
Hoe heet deze...
Kom je met je scheikunde vraag?
Dat deze heet, technische term, hoe heet
ja,
dit?
Ja,
dat weet je wel.
Nou, dat is iets met hydro natuurlijk.
Ja, heel goed.
Ja, want hydro is water. Dus dat is de hydro-attractieve hydrogene acties? Nee. Hydro.
Hygroscopisch.
Hydroscopisch, ja. Ja, dat is wel, wij hebben hier een fles staan en ik kan iedereen gewoon bij de Hanos kopen. Dat is 96% pure alcohol. Dat wordt voor de patissiers gebruiken dat vaak. En dat kan je zelf gebruiken ook om extracties te doen. Maar we doen wel eens voor de grap dat je dan gewoon even een druppeltje op je tong doet. En wat er dan gebeurt is dat je één keer je hele mond droogt uit. Omdat al dat vocht in je mond, dat trekt allemaal naar die alcohol toe. Dat is een hele rare gewaarwording. Het is één keer... Zoep. Dus, maar dat is volgens mij toch ook de reden waarom je niet naar 100% kan komen. Dat er altijd toch iets van water...
Klopt.
Nou, wat een leuke vraag. Ja. Dat was het.
Nee, ik heb nog een vraag. Dus je kan nog één keer...
Ja, ik kan nog meer punten scoren.
Oké. Dan in 2003...
Ja. Jongen, dat is 20 jaar geleden, man.
Ja. Komt er eigenlijk de allergrootste reclamefilm ooit komt op de markt. En ook met een klein beetje behulp van Suntory. Want toen was het in één keer Suntory Time.
Ja.
En nu kan ik natuurlijk vragen, hoe heette die film? Maar dat weet je wel. Dat was Lost in Translation.
Ja, dat weet ik.
Ja. En wie speelde daar de hoofdrol?
Ja, dus die Ghostbuster is dat.
Dat is Ghostbuster. Ja. Dat is Bill Murray.
En die,
dus die krijg je ook. Maar in welke... Hoe heette zijn karakter in de film?
Ja, dat weet ik niet.
Nee?
Wel een goede vraag trouwens. Echt zo'n pubquiz vraag.
Ja, jongen, die heette Bob Harris.
Bob Harris.
Ja.
Heb ik ook nog een vraag van je. Hij heeft ook een eigen spirit op de markt gebracht. Weet je nog wat dat is?
Oeh.
Kijk.
Nee, ik weet wel zijn tegenspeler in Ghostbusters, Dan Aykroyd, die is met Crystal Head vodka op de proppen, nee, dat zei.
Nee, volgens mij is Bill Murray met Crystal Head.
Nee, dat is Dan Aykroyd.
Nee, is Bill Murray.
Jullie mogen nu stemmen.
Gaan we opzoeken. Ja. Even waar is die Maarten van Rossum als je het nodig hebt? Nee, ik dacht dat... Ja.
Of ze doen het met z'n tweeën, maar ik weet 100% zeker dat het Dan Aykroyd is.
Ja?
Ja. Maar dan gaan we zo meteen naar de uitzendingen.
Ik zag namelijk laatst een filmpje, volgens mij had ik die ook als een linkje ergens in de show notes, dat hij shots uitdeelt of een drankje maakt voor iemand. Maar hij heeft in ieder geval een eigen merk.
Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Heel goed kunnen. Dan, oh ja, dan doen we nog één ja. Japanse.
Ja, kom maar door.
Ja. Waar komt de naam Suntory vandaan?
Suntory. Ja. Nou, misschien is dat een of andere hele beroemde samurai geweest of zo. Of een koning of een berg. Nou,
het grappige is, want doen we volgende keer noemen we het verhaal. Maar de oprichter van Suntory is Shinjiro Tori. En die werd Tori-san genoemd. En als je het Tori-san omdraait, wordt het Suntory.
Ja,
komt er
nou
vanaf.
Oké, okay, nou ja. Nou, we moeten deze podcast onder educatie gaan plaatsen.
Niet te geloven, zeg hij.
Dus, nou, was een mooie. Zo, Fjaller. Is er iets waar jij naar uitkijkt komende week? Nog iets wat je gaat doen?
Ja, want jij hebt het over jouw reward gebeuren. Maar ook kom ik ook weer in actie. Want de Horecava Innovation Awards die zijn weer in aantocht. Dus de opening van datum was 2 weken geleden. En mensen kunnen allemaal in heel veel verschillende categorieën kunnen ze hun innovatie kunnen ze insturen. En ook daarvan wordt een gigantische lijst gemaakt. En dan gaan in die categorie, je hebt allemaal verschillende categorieën, wordt er dan door de jury ook weer een shortlist gemaakt. En we hebben aanstaande woensdag hebben we een soort netwerkborrel, waarbij we ook de eerste inzendingen gaan kijken. Maar ook daar, en dat is ook wel belangrijk, dat we gaan... Wat we merkten de vorige keer is dat er heel veel bedrijven zijn die doen hun pitch, als het ware. En vervolgens denk je, nou ja, oké, leuk, goed idee. En dan waren er in één keer andere bedrijven. En dan denk je, holy shit, als bedrijf A nou met bedrijf, weet ik veel, X een keertje gaat praten, dan hebben ze echt goud in de handen, weet je wel. Dus wat we nu gaan proberen is dat we veel meer gaan kijken hoe die bedrijven ook kunnen samenwerken. Ook dat er bedrijven zijn met financiers die meteen kunnen zeggen... oké, we zien iets in jouw idee. Laten we daar meteen iets van maken. Hoe kunnen we dat ondersteunen? Crowdfunding-achtige dingen, aanvragen. Patenten. Ja, dus ook daar is er ook tegenwoordig iemand van een patentbureau erbij gekomen. Dus er komen van allerlei initiatieven ook vanuit de markt... om te kijken hoe we dit groter neer kunnen zetten... en dat je ook daadwerkelijk zo'n prijs niet alleen maar... dat het een gezellige plakket is op de schoorsteen, zeg maar. Maar dat je ook daadwerkelijk er iets mee kan. En nou ja, dat je gewoon geholpen wordt om die start-up, zeg maar, groter te laten worden.
Ja, dat is alleen maar logisch eigenlijk om die partij bij elkaar te brengen.
Dus daar heb je zin in?
Ja, ik heb komende week... staat eigenlijk niet zo heel veel gepland, behalve heel veel papierwerk en afrondwerk en voorbereidingswerk. Overigens komt er weer een nieuwe WST aan in augustus. Dus als mensen meer willen weten van Spirits, dan sturen een berichtje en hou de Instagrams in de gaten. Er komt ook weer een 4-daagse cocktailtraining aan. Dus dat zal ook in augustus zijn, eind augustus. Dus daar kan men zich ook nog voor inschrijven. En voor de rest kijk ik vooral uit naar mooi weer en meer barbecues.
Ja, dus, zeker.
En het kabinet is gevallen en Rutte is afgestapt. Oh, dus,
toestanden allemaal. Toestanden. Nou, het zal nu weer heel moeilijk gaan met het landbestuur, dus wat denk jij?
We moeten de volgende keer weer wat meer de problemen oplossen zijn. Nou, dat was het weer. We zijn 3 kwartiertjes. Ja.
Okay.
Net ietsje langer, maar we hebben het goed gedaan. Dus tot de volgende keer.
Kampai.
Ik heb ooit een... afgelopen week is de Club NL is dicht gegaan. Hè? Dus, of tenminste verkocht, gedicht. Ja. Dat is echt een... dat bestond 25 jaar. Dus dat is echt een serieuze run hebben die gehad. Maar ik heb er ooit eens keer een Japanse avond gehad. En wat ze hadden gedaan, dan kom je binnen. En iedereen die de NL kent, is een soort pijpelaadje. Met achterin heb je dan een beetje een dansvloertje, maar een hele... Ja, echt zo'n langwerpige bar. Van misschien wel een metertje of 10, 12 of zo.
Ja.
En dan kwam je binnen en dan moest je een trapje omhoog. En dan hadden ze gewoon eigenlijk de voorkant van de bar, dus waar de gasten normaal staan, hadden ze verhoogd. En dan moest je overal moest je zitten. En dan zat je dus eigenlijk op lage krukjes, op ooghoogte, keek je dan de bartender aan. Dus je had een soort Panse bar van gemaakt.
Okay.
Dat heb ik altijd een enorm leuk idee gevonden. En je ziet dat bij sommige barren dat ook wel gebeurt. Haarlem, de Taru, heeft dat ook een beetje, dat je op gelijke hoogte zit als de bartender. Dus dat je niet op je neergekeken wordt, maar op ooghoogte. Dus ik dacht,
nou, gaan we ook doen.
Japan, de NL dicht.
Ja, kan me in één keer zo, Nou, dat lijkt me goed.
Nog uit het brein, komt nog iets uit.
Ik ga zo sushi bestellen, denk ik.
Ja, nou ja, mijn pijnstillen beginnen uit te werken, dus ik wil naar huis.
Neem een Japans whiskytje, zou ik zeggen.
Nou, misschien mag dat wel eigenlijk. Ja, toch? Dat ontsmet, zeker. Toch?
Ja, en het is licht, dus het is goed.
Dag.